Gemeente, vooraf de volgende afkondigingen. In verband met de dankdag zal er geen meditatie worden voorgelezen. U wordt herinnerd aan de beide dankdagdiensten aanstaande dinsdagavond om 19:30. Dan hoopt dominee Speksnijder voor te gaan in plaats van dominee Pieters. En ook woensdagmorgen om 10:00, zo de Heere wil en wij leven zullen. Na de dienst zingen we, staande voor zover dat mogelijk is, van het Lutherlied, coupletten 1 en 4. Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. In deze dienst willen we voorbeden doen en dankzegging. Mevrouw Verburg, die een voorspoedige operatie aan haar arm heeft ondergaan. Ook het 18-plus kamp dat goed mocht verlopen en waar iedereen weer terug mocht keren. De deurevangelisatie van aanstaande zaterdag. De collecten zijn voor diaconie, kerkvoogdij en voor gebouwenfonds. En bij de uitgang is er een extra collecte voor bestemming, aflossing, schulden, eigen gebouwen. Tot zover de afkondiging, laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. 102, vers 1. Als schriftlezing wordt er genoemd Nehemia, hoofdstuk 1, vers 1 tot 2, vers 8. Schriftlezing Nehemia 1, vers 1 tot en met 2, vers 8. Vooraf stellen wij ons onder de heilige wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet heilig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Nehemia 1 tot en met het 8e vers van Nehemia 2. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja, en het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van een God des hemels. En ik zeide: Och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende zijn en uw ogen open zijn, om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. We hebben het ganselijk tegen u verdorven en we hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal onder u de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam aldaar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van den koning Artasasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam en gaf hem den koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig? Gij zijt toch niet krank? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer, en ik zeide tot den koning, de koning leve in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God in den hemel, en ik zeide tot den koning, zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koning nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem zeker een tijd gesteld had. Voort zeide ik tot den koning, zo het een koning goeddunkt, dat hij mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, den bewaarder van de lusthof, terwijl den koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot een stadsmuur, en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijn God over mij.
Gemeente, laten wij samen het heilige aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heer in de hemel, wij naderen voor uw heilig aangezicht op deze zondag met de bede om uw gunst en genade over de bediening van het woord te geven. Als er opnieuw een moment mag zijn waarin u tot zondige mensen uw woord richt, dat we het zullen horen, dat we het zullen geloven en niet terzijde zullen schuiven. Voor kennisgeving aannemen. We zullen overgaan tot de orde van de dag. U kwetsend, vergetend, in dwaasheid en verharding voort te gaan. Maar er mag het zijn dat we net als Nehemia gebracht zullen worden door dit woord tot gebedsleven. onze tekorten en schulden daarbij te belijden en te bewenen. En dat we ook in een standvastig nieuw leven zullen mogen wandelen. Heer, u kent ons gebedsleven. Of het er is, of dat het ontbreekt. Of het is het gebedsleven van een farizeer, wat ten diepste geen gebedsleven is. Voor het uiterlijke, voor het vormelijke. Maar u kent ook degenen die Psalm 102 zojuist van harte meezongen. Heer, u hebt hen bidden geleerd en u wilt ook nader onderwijs geven in zaken verhoring, in zaken datgene wat op uw tijd en wijze geschiedt en niet op onze tijd en op onze manier. Mogen we dan zo vanmorgen, vanmiddag, onderwezen worden in de weg van zaligheid. Ja, mogen we ook leren bidden, zoals het u wel behaaglijk is. Mogen we ontdekken dat u een horend en verhorend God bent. En mogen degenen die daar ervaring mee mochten krijgen en hebben, er ook van getuigen. Heer, en als dat alles ontbreekt, wil het nog werken met de raad van uw wil. Heer, zo leggen we alles voor u neer op deze dag. Als we hier zijn samengekomen, als we thuis meeluisteren. U kent onze omstandigheden, de noden en zorgen. En Heer, net als Nehemia kunnen er zijn onder ons die gebukt gaan onder verdriet, onder zorgen. Heer, als het in ons gezin niet gaat zoals we het zouden willen. Als we ons zorgen maken over ons werk, over de kerk, over het geestelijke, over het maatschappelijke. Heer, dan kent u de zucht van het hart, de schreeuw, de klacht, de roep, het verlangen. Mogen we zo allen opdragen die zich afvragen, hoort God mij wel en verhoort Hij mij ooit? Heer, zien op onszelf kan dat ook niet en geef dat besef. Maar mogen we zien op Hem, in wiens werk gebeden verhoord zullen en kunnen worden. In de Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft gestort, die het werk volkomen heeft gedaan, die ook volkomen heeft gebeden en ons het volkomen gebed heeft geleerd. Leer ons afzien van al het onze, ook in deze dienst. Heer, dat we mogen zien op u, de volzalige God. De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden voor alle rouwdragenden, die korter, die langer geleden een verlies moesten meemaken. We denken daarbij aan weduwen en weduwnaren. We denken ook aan ouders, het zij jong, het zij oud, die hun kind verloren. Het zij dat kind ouder, het zij dat kind jonger was. Een kleinkind, een broer of zus, Heer, u weet welke smart het hart verteert en vervult. Geef gij kracht naar kruis en ontferm u met de grootheid van uw genade. We bidden u voor de zieken. U weet waar zorgen zijn, waar behandelingen worden ondergaan, waar de boodschap moest worden ontvangen dat het leven eindig en gebrekkig en zwak en kwetsbaar is. Heer, te midden van alle onrust en te midden van alle zorgen ontferm u. Mogen we ons vastklampen niet aan medicijnen en doktoren, maar aan de levende God, die toch zij de God van het verbond, die ellendige zondaren, die het waard zijn om te verkommeren, nochtans wilt gedenken. Mogen zo ook de noden en zorgen voor uw aangezicht brengen, Heer, ook als er reden is tot dankzegging. Heer, we bidden voor mevrouw Verburg, Heer, dat zij met alles wat er gebeurd is, Heer, ook in haar leven aan u verbonden zal zijn. Heer, u hebt het gegeven dat een operatie die noodzakelijk was, kon worden ondergaan en voor zover bekend voorspoedig mocht verlopen. Heer, wilt u bijzonder haar nabij zijn, maar ook anderen. U kent onze omstandigheden. Heer, ook als er reden is tot dankzegging. Dankzegging vanwege uw goede tierenheden, vanwege het geven en doen beleven van een verjaardag. Heer, ook niet vanzelfsprekend, maar ook anderszins, Heer. U weet al die dingen die ons blij en dankbaar zouden moeten en mogen maken. Zie dat aan. En mogen ook danken dat de jeugd van de gemeente enkele dagen zich mocht buigen over uw woord en het samen mochten zijn. En Heer, als alles naar het uiterlijke goed mocht verlopen, dan is dat al een reden om te danken. Maar geef ook dat er een innerlijke vrucht en zegen zal zijn. Gedenk zo al het werk in uw koninkrijk. We bidden u voor het evangelisatiewerk ook hier te plaatsen. Dat als langs deuren wordt gegaan, harten mogen worden geopend. Niet alleen een uiterlijke belangstelling er zal zijn. Heer, dat is al niet vanzelfsprekend, maar dat er ook een innerlijke betrokkenheid zal komen, Heer, omdat uw geest werkt in de weg van de middelen. Zegen zo al het werk in uw koninkrijk, onder jong en oud, in de gemeente en ook naar buiten toe. Zegen de bediening van uw heilig woord, dat datgene wat tot ons komt vandaag ook niet alleen zal beschamen en onze schuld zal doen beleven, maar ook zal aansporen en vertroosten, Heer, dat we net als Nehemia gebedsleven zullen kennen en dat ons gebedsleven zal verdiepen. Hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen opnieuw van Psalm 102 en nu de versen 3 en 7. Ik voel de krachten mij begeven, het vlees aan mijn gebeente kleven. Ik denk dat Nehemia dat ook ervaren heeft in de maanden dat hij bad en er aanvankelijk niets gebeurde. Ook het 7e vers. De verwachting voor toen en nu. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En wat daar verder volgt in de versen 3 en 7 van Psalm 102. En u krijgt gelegenheid om voor de genoemde doelen uw gaven te geven. De Heere zegene u en ook uw gaven. Gemeente, het gaat vandaag vanuit het gelezen schriftgedeelte opnieuw over gebed. Ik heb een vraag voor u. Hebt u ook wel eens een kort gebed? Nou denkt iemand, wat is dat nou voor een vreemde vraag? Nou, dat is geen vreemde vraag, want geestelijk leven kenmerkt zich in gebedsleven. Geestelijk leven kenmerkt zich in het gehoorzamen van Gods geboden, met de liefde tot God en de naaste, maar ook in gebedsleven. Er zijn vele verschillende kenmerken. Gebedsleven is een van de kenmerken van geestelijk leven. En dan horen daar ook korte gebeden bij. Dat zullen we zo zien. Farizeeën hadden lange gebeden in het openbaar. En misschien ook wel korte gebeden thuis, maar bij hen was er geen hartelijke verbondenheid met de Heer. Maar toch, als er die hartelijke verbondenheid wel is, dan zullen we zien dat daar korte en lange gebeden beide toe behoren. Het is afhankelijk van de situatie. Ik hoop dat u ze allebei kent. Nehemia bad langdurig, hoofdstuk 1, maar soms ook heel kort. Zoals in hoofdstuk 2, onze kerntekst, vers 4, waar we lezen: en de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik wil nog een stukje lezen uit 8b, waar we ook wat bijzondere aandacht aan zullen geven. En de koning gaf ze mij naar de goede hand mijns Gods over mij, wat spreekt van gebedsverhoring. We staan vijf onder deze tekstwoorden, een gebed om barmhartigheid. En dat woord barmhartigheid halen we uit hoofdstuk 1. Daar lezen we in vers 11 het woord barmhartigheid, dat hij daarom bidt. Een gebed om barmhartigheid. En dan letten we op vier punten. Ten eerste, een plotseling gebed. Plotseling in de zin van onverwacht, niet gepland, plotseling. Ten tweede, een sluimerend gebed. Sluimerend in die zin dat het eigenlijk altijd aanwezig is. Ten derde, een krachtig gebed. En ten vierde, een verhoord gebed. Een gebed om barmhartigheid, een plotseling gebed, een sluimerend gebed, een krachtig gebed en een verhoord gebed. Als eerste een plotseling gebed. Gemeente, in ons teksthoofdstuk lezen we het woordje toen, in ons tekstvers. Toen bad ik tot God van de hemel. Het woordje toen, wat ook vertaalbaar is met en, maar hier toch wel bewust met toen is vertaald om een bepaalde aandacht te trekken en om een bepaalde nadruk te geven. Toen de koning Nehemia op het onverwachts een aantal vragen stelde. En ineens was er die klemmende, spannende vraag: wat verzoekt gij? Wat is uw verzoek? Wat zou je dan willen, Nehemia? Toen die vraag gesteld werd, toen bad ik tot God van de hemel. Nehemia was aan het werk. En het werk dat wilde niet zo erg vlotten, zo erg lukken. Er was namelijk iets wat hem zwaar op de maag lag, behoorlijk te neerdrukte. Er was in het leven van Nehemia, jongens en meisjes, een groot probleem. Daar zullen we het zo over hebben, wat dat probleem was. En die koning die krijgt dat wat in de gaten. Hij toont belangstelling voor zijn schenker. Wat is er aan de hand? Wat is het mooi als mensen naar elkaar toe interesse en belangstelling tonen. Ook als werkgever naar werknemer of andere verbanden. van verantwoordelijkheid. Wat is er aan de hand? Want die koning, jongens en meisjes, die zag, er is wat aan de hand. Nehemia zit ergens mee, dat merk je. Soms aan mensen, niet altijd direct, maar zeker als het een grote kwestie is. Dan ga je dat soms heel duidelijk merken, tenminste als je goed oplet. Wat is er aan de hand? Nehemia, wat was hij aan het doen? Hij was bezig om zijn werk te doen in het paleis. Het was een bijzondere omstandigheid. Verklaarde denk ik aan een nieuwjaarsfeest. Dus het was feest in het paleis van koning Artaxasta. En Nehemia had een taak in, ja, in het aanreiken van letterlijk de beker. De schenker vulde de beker van de koning. De schenker zorgde voor de veiligheid van de koning. De schenker was de man die een vertrouwenspositie had aan het hof. Hij kon als het ware ook de koning maken en breken, want die beker was vaak het middel om iemand te vergiftigen. Deze Nehemia is werkzaam in het paleis van de koning. Er zijn wat verschillen van mening hoe vaak hij zijn taak zou moeten doen. Er zijn verklarers die denken dat dit na hoofdstuk 1 de eerste keer weer is. Dat zou kunnen. Ik kan dat niet zeggen dat dat niet zo is. Maar het lijkt mij aan de andere kant ook wel wat onwaarschijnlijk. Want er speelt nadrukkelijk een kwestie dat Nehemia heel erg belangrijk is. En niet lange tijd normaal gesproken gemist kan worden. En dan is het toch wel wat vreemd dat hij 1 keer in de 4 maanden zijn werk zou doen. Maar goed, hoe het ook zij. Hij heeft een belangrijke functie en hij is bezig om zijn werk te doen. En tegelijkertijd is zo merkbaar aan zijn gezicht, hij is verdrietig. Hij zit ergens mee. Er is sprake van, zoals de Bijbel dat zegt, zoals de koning dat ook zelf noemt, treurigheid van het hart. Ja, als je met dingen loopt, kun je dat niet altijd verborgen houden. Waar liep hij mee? Nou ja, dat weten we uit hoofdstuk 1. Hij had gehoord van zijn broer Hanani dat de stad Jeruzalem nog steeds in puin lag. Hoe erg het was. Hij wist dat wel natuurlijk, dat het allemaal niet heel makkelijk was, maar dat het zo erg was, dat had Hanani hem verteld. Dat het eigenlijk niet goed ging met stad en daarin ook met de tempel. Want ja, als de muren in puin liggen, dan raakt dat ook het hele functioneren van de tempeldienst. En nu had die Hanani dat verteld aan zijn broer Nehemia met de bedoeling, met de hoop, dat Nehemia in actie zou komen. Er is een beroep op Nehemia gedaan, eigenlijk tussen de regels door. Dat kent u wel, dan wordt er wat gezegd en dan denk je, wat willen ze nou eigenlijk van mij? Er wordt iets verteld en je vraagt je af, of je weet het eigenlijk wel zeker, men verwacht wat van mij. En dat is hier ook zo. Er is natuurlijk vanwege de positie van Nehemia een beroep op hem gedaan. Help ons alstublieft. Nehemia, help alstublieft. Zoals dat ook bij koningin Esther gebeurde. Die belangrijke positie kun je wellicht iets betekenen. Maar die belangrijke positie maakt het ook weer lastig om iets te betekenen. Vanwege de onvervangbaarheid, vanwege de positie die heeft. Ik zei het u pas, 2 weken geleden denk ik, hij mocht waarschijnlijk niet terug. Ja, hoe kun je dan helpen? We kunnen ons voorstellen, gemeente, dat hij, en dat zal ook vandaag wel voorkomen, geworsteld heeft met hoe moet dit? Ik moet iets doen, maar wat en hoe? Hoe zal ik het aanpakken? En dan tel je eens op welke risico's er zijn en welke onmogelijkheden je waarneemt. Je vraagt je af. Ja, ik bid erom. Maar moet ik er een keer over beginnen met die koning? En wanneer dan? En wat is het goede moment? En wat zal ik dan zeggen? Hebt u dat ook wel eens? Dan scan je wel 10, 20 keer in je gedachten de situatie af. En dan vraag je af, zal ik het dan zo doen of zal ik dat toch nog wachten? En waar moet ik dan over beginnen? Hoe doe ik dat dan? Want er was nogal wat aan de hand. Een wet van Mede en Perzen, nou ja, niet helemaal zo onherroepelijk. Maar de koning had duidelijk gezegd, er mag niet gebouwd worden, behalve als ik het weer toesta. Een apart besluit zal ik dan voor nemen. De tempel, daar was dat al voor gedaan. Die was inmiddels ook klaar. Maar de muren niet. Het is een bouwstop, simpel gezegd. Ja, en dat was geen kleine zaak. Ik denk dat we het kunnen vergelijken met de huidige situatie in Israël. Ik had gistermiddag nog, we hadden nog een gesprek met wat familieleden. En nou ja, iemand die zei het ook, als je in de bouwketen over, dat had hij een keer gedaan, als je dan begint over wat er nou in de Gazastrook gebeurt, hij zegt dan, nou weet je het, dan komt er van alles op af. Maar hij zegt, ik geloof dat God met Israël een plan heeft en dat kan ik toch ook niet wegdoen. En dan kijk je inderdaad anders naar zoiets dan wanneer je dat niet gelooft. En dat je niet denkt aan Satan en noem maar op. Een gevoelig punt, een politiek gevoelig punt. En als je vandaag de dag zou pleiten voor een één-staatsoplossing in Palestina en niet een twee-staatsoplossing, dan kun je er wel op aan dat dat niet op sympathie rekent, kan rekenen. Dus gemeente, voor toen en nu gelden wat dat betreft dezelfde spanningen. En ook in het persoonlijk leven kunnen er dingen zijn dat je denkt, ja, ik wil er met mijn kind over praten. Er is genoeg reden om dat te doen, maar ik ben zo bang als ik erover begin, dat hij boos wordt. Of dat ik hem nooit, dat hij niet meer wil komen. Dus ja, laat ik er maar nog mee wachten. Maar ja, wanneer begin ik er dan over en wat zeg ik dan? Want het gaat over het eeuwig welzijn. Het gaat over geen kleine zaken. Deze man loopt met verdriet op zijn gezicht vanwege de nood van Jeruzalem. Vanwege de eer van God. En soms lukt het je om wat te verstoppen voor mensen. Maar als het maar lang genoeg duurt en erg genoeg is, dan gaat dat op enig moment niet. Ik denk zomaar dat die man slapeloze nachten of minder slaap heeft gehad. En op een gegeven moment, dan gaan mensen het merken. En deze Nehemia is bezig met aan zijn werk. Hij zal vast zijn best hebben gedaan, maar dan krijgt die koning toch door dat er wat aan de hand is. En dan zegt hij in vers 2 van hoofdstuk 2, waarom is uw aangezicht treurig? Wat is er aan de hand, Nehemia? U bent niet ziek. Dat heb ik wel door. En er is iets wat je te neerdrukt. Er is een treurigheid van het hart. Gemeente, het is soms ook goed om dat met elkaar te delen. Niet dat een ander je de oplossing kan bieden, maar wel om het samen te dragen en bij God te brengen. Maar deze koning die heeft door, er is een treurigheid. Niet omdat er iemand is gestorven, dat kan ook. Niet omdat er ziekte is. Maar er is iets anders. Hij toont betrokkenheid. Nogmaals, voor ons een aansporing. Hij vraagt ook door. Soms zeggen ze tegen je, hoe gaat het? En dan zeg je, nou ja, niet zo best. En er wordt niet eens geluisterd. Oh, het is mooi weer, hè? En dan krijg je zomaar weer een... Nee, die persoon zei, het gaat niet zo best. En ook al had u dan niet op zijn antwoord gerekend, dan moet u wel vragen, wat is er dan? Want die persoon geeft een opening. Soms geven mensen een opening. En dan is het, denk ik, hun bedoeling dat je daar op let. Ze geven zich niet helemaal, maar een beetje bloot. En dat doet deze Nehemia ook bij de koning. Hij durft niet direct, hij wil direct niet alles zeggen, dat lukt niet. Maar hij geeft wel een opening in zijn antwoord. Het is al spannend, het wordt zometeen nog spannender. Maar hij vraagt, wat is er aan de hand? En dan zegt Nehemia, waar de koning leeft in eeuwigheid, hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen, mijn vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn. Dan legt hij de situatie aan de koning voor die hem verdrietig maakt. Als ik u vandaag nou zou vragen, waar bent u verdrietig over? Waar zit u mee? Gaat het dan alleen over aardse dingen? Of is er ook een geestelijke dimensie? Dat is hier het geval. Het gaat hier niet alleen om bakstenen. Het gaat hier niet alleen om een maatschappelijk probleem. Het gaat hier om een geestelijke zaak. En hij legt het voor de koning neer. Hij stelt, dat valt op, hij stelt nog niet zijn eigenlijke vraag. Het had hiermee ook voorbij kunnen zijn. Durft hij dat niet? Ik denk het. Maar hij legt toch al wel op een bepaalde manier bloot wat hem te neerdrukt. Hij verwoordt dus de nood van zijn hart, van de stad, van Jeruzalem, van Gods zaak. Daar gaat het hem ten diepste om. Je kunt ook vandaag bezorgd zijn over de ontwikkelingen in de wereld. Hoe zal het gaan in de Verenigde Staten als er een nieuwe president wordt gekozen. Maar gaat het ons ten diepste ook om Gods zaak? Ligt daar onze hartelijke betrokkenheid? Voor Nehemia is de oneer van Gods zaak de reden van zijn verdriet. Een verwoeste stad. Een onveilige stad. Een stad waarin de offerdienst niet die plek kan hebben die het moet hebben. Nehemia spreekt heel betrokken, niet afstandelijk, niet neutraal. Hij maakt het ook heel persoonlijk. Dat is ook opvallend. De stad der begrafenissen, mijn vader. Hij laat ook merken dat het hem aan het hart gaat, ook persoonlijk, dat het daar zo is zoals het is. Nog geen concrete vraag. Daar had hij de kans voor, hè? Hij had de kans voor om nu een vraag te stellen, want de koning biedt een opening. Maar de Heere geeft het dat de koning nog een vervolgvraag stelt en dan wordt het nog spannender. Die koning die merkt tussen de regels door natuurlijk, hij wil wat vragen, maar dat doet hij niet. Tussen de regels door kun je soms iets aanvoelen. Iemand zegt iets en je voelt aan, er zit nog meer. Vraag dan door. Heel praktisch. Heel eenvoudig. En dan komt die meest spannende vraag. Wat verzoekt gij nu? Ja, nu moet hij het gaan zeggen. Nu komt de grote opening. En nu kan het ook twee kanten op. Als ik mijn vraag stel, en wat moet ik eigenlijk vragen? Hoe zal het dan gaan? Die koning kan ook zeggen, er komt niks van in. Dat gaat niet gebeuren. En gemeente, op dat spannende moment is er dat plotselinge gebed. Op dat moment waar zoveel van afhangt, kan hij niet anders en wil hij niet anders dan zijn hulp bij God zoeken. Nu komt openbaar wat zijn enig houvast is. Als bij u spannend is, wat gebeurt er dan? Er zijn heel veel mensen, als spannend wordt of als het moeilijk is, beginnen ze te schelden of te vloeken. Gebeuren er rare dingen, maar als bij u spannend is, wat doet u dan? Is er dan die schreeuw, die zucht van het hart, die verraadt waar uw houvast is en waar uw verwachting op is? Kent u plotseling in gebeden? Dat is de vraag. Want die verraden behoorlijk veel. Ik hoop dat u vaste momenten van gebed hebt. Elke dag. Geplande gebeden. We hebben de structuur van bidden bij de maaltijd. We hebben hopelijk de structuur van 's ochtends eerst een gebed doen voor je naar je werk gaat. Voor je naar school gaat. Helaas kom ik nog steeds mensen tegen. Die 's ochtends van huis gaan met alleen een gebed aan tafel. Heere, zegen dit eten om Jezus wil, amen. Wat is dat verdrietig als dat het enige is. Tuurlijk, ook voor het eten God zegen. Maar als er nou een hele dag voor je ligt, Kun je dat dan zonder God? Kun je dat zelf? Die vaste momenten zijn belangrijk. Maar ook die plotselinge gebeden. Omdat er van Gods wegen een band is gelegd. En dat roept om een antwoord en om gebed. Als God in je leven werkt, dan ken je ook plotselinge gebeden. Dat zijn die gebeden die zomaar opwellen terwijl je achter het stuur zit. Terwijl je op weg bent naar een klant of zo. Ja, Heere, dan hangt alles van u af. Die verbinding met de hemel. Die heb je niet zelf gemaakt. Die heeft God gelegd. Dus als je dit vanmorgen hoort, dan vanmiddag hoort, dan zeg je: Heere, ik kan mezelf niet op de borst kloppen. Maar ik kan het ook niet ontkennen dat dit er is in mijn leven. Dat hoeft ook niet. Bid zonder ophouden, dat betekent eigenlijk, zoals hier, op allerlei en velelei momenten van de dag, dat het hart een verbinding zoekt met God. Meerdere keren per dag. Op het werk, terwijl je je tentamen moet gaan maken. Of wat het ook is. Terwijl je iemand aanziet komen, waarvan je weet, hoe ga ik reageren, Heere? Help me. Wat laat dit gebed van vers 4 zien? De tere afhankelijkheid. Wat is dat een gelukzalig leven. Dat gaat niet altijd over rozen. Dat is bij Nehemia overduidelijk. Maar dat is wel het mooiste leven wat er is. Ik weet het zeker. Een biddend leven. Dat kent vele plotselinge gebeden. Misschien een wat vreemd eerste punt, hè? Een plotseling gebed, maar laat het ook in uw leven zo zijn. Heren, als je nou moet zeggen, ik heb dat helemaal niet. Ik kan ze eigenlijk 's ochtends best wel snel van huis zonder te bidden. Eventjes bidden. Dan veroordeelt de tekst u. Maar ze roept ook op om het bij God te gaan zoeken. Heren, ik heb zo'n gebedsleven niet. Wilt u het mij leren? We gaan ons tweede punt, een sluimerend gebed. Nehemia moet een antwoord geven. Wat gaat Nehemia zeggen? Nehemia kan niets zeggen zonder God. En daarom bidt hij tot God, de Almachtige. Hij staat daar en het is geen kwestie van lang overleggen, maar het plotselinge verraadt ook waar hij opgericht is. Op de Heere alleen één kan helpen. Ja, dat kun je zeggen in je luie stoel, maar blijkt dat ook in de praktijk van elke dag. Heere, zelfs red ik het niet en zelf weet ik het niet. Het is geen lang gebed, superkort. Een paar seconden. Het is een woordeloos gebed, het is een gebed in zijn gedachten. Misschien hebben ze lippen wat bewogen, dat zou kunnen. Ik weet niet of die koning het gemerkt heeft. Toen bad ik tot de God van de hemel. Tot die Almachtige die alleen hulp kan geven en wijsheid schenkt. Hij bidt niet lang hoor. Maar het heeft wel al heel lang een plek in zijn gebed. En dat bedoelen we met een sluimerend gebed. Dit schietgebed, zo wordt het vaak genoemd. Klinkt misschien iets wat vreemd om het zo te noemen, maar dit schietgebed is ook een sluimerend gebed. Dit korte gebed is geen kleine zaak in het leven van Nehemia. Het heeft al hele pozen een plek in zijn gebed. En ik weet ook wel bijna zeker dat het elke dag een plek heeft in zijn gebed gehad. Want u moet eens even goed letten. De Bijbel vermeldt nooit zomaar een detail. Iemand denkt natuurlijk, waarom staat er nou aan het begin van zo'n hoofdstuk zo'n moeilijk woord? Het was de naam Nisan en de naam Gisle. Het geschiedende maand Nisan. En in hoofdstuk 1 werden we gewezen op de maand Gisle. Nou, dat is niet onze kalender. Wij hebben januari, februari, maar toen hadden ze andere namen en ook een iets andere kalender. Hoofdstuk 1 speelt zich af in de maand november-december, in die buurt van onze kalender. En de maand Nisan is ongeveer april. Ongeveer. En dan kunt u uitrekenen dat dat ongeveer 4 maanden verschil is. Het gebed van hoofdstuk 1 en het moment van hoofdstuk 2, dat korte schietgebed, daar zit 4 maanden tussen. Wat denkt u? Hoe zullen die 4 maanden verlopen zijn? Die 4 maanden zijn getypeerd en gekenmerkt in het dagelijks en minimaal wekelijks, maar ik denk dagelijks, deze zaken bij de Heere neer te leggen. Al maanden loopt Nehemia met deze zaak rond. Heere, help. Ik kan me voorstellen dat hij elke dag gebeden heeft. Heere, ik moet dat bij die koning gaan kenbaar maken, maar hoe dan? Zou u een gelegenheid willen geven? Bidt u ook wel eens om een gelegenheid om iets te kunnen zeggen? Om iets met iemand te kunnen delen, om iemand te waarschuwen, om iemand te mogen vertroosten. Heere, geef een gelegenheid om dat gezinslid, dat familielid, een keer te mogen bemoedigen, een keer te mogen spreken. Hoe krijg ik dit bij de koning op een goede manier onder de aandacht? Zal ik het zus doen? Ja, maar dat kan dit gebeuren. Nou, dan laat ik het dan zo doen. Maar dan is het dit risico. Als wij het moeten doen, je wordt er tureluus van. Ik kan me voorstellen dat hij allerlei scenario's en plannen heeft gehad rondom zijn gebed. Hij heeft de mogelijkheden, nee, vooral de onmogelijkheden op een rij gezet. Wat een risico's. Dat je er 4 maanden mee rondloopt, zegt wel wat. Het was niet een kleine kwestie. Het was niet even zomaar, daar kun je wel even de koning neerleggen en dan komt het vast wel goed. Een sluimerend gebed. Wat bedoelen we daarmee? Het was verborgen, maar het was wel aanwezig. Dit korte gebed rust op een dagelijks en ook langdurige gebed. Deze roep om hulp rust op een grote zaak. Verborgen aanwezig. Hebt u ook sluimerende gebeden? Ik vroeg net, heb je ook plotselinge gebeden? Sluimerende gebeden. Vanwege omstandigheden, vanwege zielennood. Vanwege nood bij anderen. Waar je voor bidt. Je kleinkinderen, misschien je kinderen. Heere, die jongen van me. Hoe bereik ik hem? Hoe moet het toch? Want ik ben zo bang als ik wat zeg, dat het verkeerd valt. Maar je worstelt ermee. Of loop je helemaal nergens mee? Ben je zo afgestomd dat je alles maar laat voor wat het is. Ik hoop dat u sluimerende gebeden hebt. Ik wil roepen op om dagelijks de noden bij God neer te leggen. Ja. Het gaat zo over verhoring. Er kan 4 maanden tussen zitten. Er kan 4 jaren tussen zitten. Soms zitten 40 jaar tussen. Het kan ook 4 seconden zijn. Als God verhoort, doet hij dat op zijn tijd en wijze. En soms dan voel je je praten als je tegen iemand zegt, joh, blijf toch bidden. En dan kan er zo van binnen een stemmetje knagen. Je maakt hem wat wijs. Komt nooit goed. Maar laat juist dit schriftgedeelte niet zien. En dan ben ik al even voorbij, ben ik al even bij het laatste punt, dat het verhoorde gebed. Deels een gebed is wat na 4 seconden. En deels ook een gebed is wat na 4 maanden wordt verhoord. Wat wordt verhoord. Sluimerend is dit aanwezig. En gemeente, als het nodig is, kan een gebed zeer kort zijn. Maar als het goed is, is dat korte gebed een uitdrukking van iets wat dieper ligt. Waar bidt u om? Soms denk je dat je al erg vaak over iets hebt gebeden, maar als je het goed bestudeert, kan het heel anders zijn. Dit sluimerende gebed is ook een krachtig gebed, ons volgende punt. Nehemia bidt heel kort, maar ook heel krachtig. Enkele seconden, misschien nog niet eens, 2 seconden. We krijgen niet eens verteld, nadrukkelijk, expliciet, wat hij gebeden heeft. We weten wel waar het om gaat. Want dat is al in hoofdstuk 1 ons verteld. In hoofdstuk 1 staat heel duidelijk dat hij bad om barmhartigheid te mogen krijgen voor het aangezicht van deze man. Daar zie je het eigenlijk al. Heer, ik sta voor de koning en ik ben bij hem, maar wil zijn hart neigen dat hij barmhartigheid betoont aan mij en aan mijn volk. Dat is de kern. Daar bidt hij om. Kort en krachtig. Het was een kreet uit de diepte. Een schreeuw tot God. Nee, ik kan u dus niet met zekerheid zeggen wat hij heeft gebeden. Ik kan u wel de grondtoon van dit gebed benoemen. Geef mij, Heere, barmhartigheid. Heere, neig zijn hart dat hij zal toestaan dat uw zaak en eer bevordert. Een gebed om barmhartigheid, een gebed om ontferming, een gebed om redding. Ja, dat zijn, denk ik, dat is de kern van het gebedsleven. Gebed om ontferming, gebed om redding, gebed om hulp. Heere, geef mij de juiste woorden, open mijn lippen. Nee, het is geen lang verhaal geweest, het is ook geen lange bespiegeling. Kort, krachtig, een schreeuw. Heb je dat wel eens? Dat je alleen maar zegt, o God. Dat hoort hij. Wat dieper ligt, hoeft niet met veel woorden. Wat u hem 's ochtends hebt verteld, kan later op de dag alleen een zucht zijn. Als de Heer nou 's ochtends van je gehoord heeft wat er in je hart leeft, terwijl je in alle rust op je slaapkamer hem je hart hebt uitgestort, dan hoef je het over in de loop van de dag niet nog een keer uitvoerig te herhalen. Zeker niet als de omstandigheden er niet zich voor lenen. Ik hoop dat u soms heel lang bidt. Dan kunnen andere gebeden kort zijn. Zeg nou niet vanmorgen, de dominee heeft verteld vanmiddag, korte gebeden, dat is ook prima. Ja, ik hoop dat u korte gebeden rusten op lange gebeden. Er kunnen situaties zijn dat je ook niet de tijd hebt om lang te bidden, maar dat je het ook niet kunt nalaten om te bidden. Want dat is het hier. Dit spannende moment. Hij had niet de tijd. De gelegenheid om te bidden. Dat kon niet. Er zijn momenten dat je overdag misschien dingen meemaakt. Dat je wel de verbinding met de Heere zoekt. Maar niet de tijd hebt. Om lang te bidden. Als je ergens in de bouwkeet zit, heb je niet de tijd om lang te bidden voor je eten. En soms kan het zijn dat je ook niet de gelegenheid hebt om eerst te bidden en later te danken. Dat je het in 1 keer moet doen. Nou, dat is, als de omstandigheden zo zijn, dan ook niet erg, denk ik. Maar laat wel duidelijk zijn, ook publiek, van wie je het verwacht. Die koning zal toch wel iets hebben gemerkt. Hij heeft geen lang gebed gehoord. Maar misschien waren die ogen van Nehemia toch even dicht. Wat doet die man? Wat doet die jongen daar in de kantine van school? Hij bidt. Hij schaamt zich niet. Kijk, als je je schaamt en je laat het na, is het verkeerd. Maar als je een ander niet wil frustreren en je bidt kort, dan is het goed. Ik kwam ergens een advies tegen. Laat uw ochtendgebed lang zijn, zodat je later op de dag korter kunt bidden. Een praktisch advies. Nee, je kunt niet de boel stilleggen. Als ik in een ziekenhuis kom, bid ik ook altijd kort. Tenminste, dat probeer ik. Kort en hopelijk krachtig. Je kunt niet in een zieke zaal een lang gebed doen. Dat gaat niet. De zusters moeten hun werk doen en ze lopen helaas tegenwoordig ook gewoon soms binnen en ze weten helemaal niet meer wat bidden is. Waar je 15, 20 jaar geleden was dat echt nog anders. Dan kon je nog een bordje bij de deur schuiven soms. Bezet, pastoraal bezoek, zoiets. Maar dat kan niet meer. Dus kort in het ziekenhuis, kort in de kantine. Maar hopelijk ook heel vaak kort. Omdat er ook lang is gebeden. Kijk, en de Heere weet dan wat je bedoelt, waar je mee zit. Een krachtig, een kort gebed is bijbels naast dat andere, wat ook in hoofdstuk 1 is opgeschreven. Gemeente, u moet zich toetsen. En misschien mag u zich ook verwonderen dat u zegt, Heere, u weet dat ik u niet kan missen. Ik kan me niet verheffen boven wie dan ook, maar dit is toch typerend voor hoe ik wens en wil leven. We gaan ons laatste punt, een verhoord gebed. Gemeente, dit gebed wat al lang sluimert en wat op dit moment heel kort en krachtig is, wordt verhoord. Wat betreft het totaal rust het al 4 maanden in de boezem van Nehemia. Maar wat betreft heel concreet, Heere, geef mij nu de juiste woorden. Geef mij nu barmhartigheid. Wordt het ter plekke verhoord. Ik mag u toezeggen dat God op zijn tijd en wijze gebeden hoort en verhoort. En die verhoring die begint eigenlijk al in vers 5. Die begint niet in vers 6, ja, maar al in vers 5. Als hij de woorden formuleert om de koning de vraag te stellen. Wat zegt hij? Zo het de koning goed denkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijn vader, dat ik ze bouw. Het is mij wel eens overkomen dat ik van tevoren me afvroeg, hoe zal ik dat toch gaan verwoorden in dat gesprek? Je moet wel eens lastige gesprekken voeren als dominee. Dan kom je er niet uit. Dan ben je bijna geneigd om het op te schrijven. En terwijl je aan het schrijven bent, denk je, nee, dit is het ook niet. En even later, dan is dat gesprek. En God geeft de woorden. En achteraf denk je, wonderlijk is zijn handelen. Wat je van tevoren niet kon bedenken op een manier dat je er tevreden en gerust onder kon zijn, geeft God dan toch. En dat gebeurt hier ook. Hij formuleert de woorden als een verhoring van het gebed. Hij had net gebeden om hulp, om wijsheid, om sterkte. En het rolt als het ware zo uit zijn mond. Zo het de koning goed en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is. Hij maakt ook gebruik van zijn positie, van de sympathie die hij heeft, dat gij mij zendt naar Juda. Hij stelt 2 ingrijpende vragen. Het is niet niks wat hij vraagt. Dat die bouwstop opgegeven zal worden. En dat hij dat mag doen. Dat ik ze bouwen. Dat gij mij zendt. 2 grote vragen die hij lang niet heeft durven stellen. Mag ik bouwen, koning? Wilt u de bouwstop opheffen? En dan klinken daar die 2 superspannende vragen. Waar die bouwstop de meest spannende, denk ik, van is. Maar waar het ook net zo belangrijk is, mag ik dat dan gaan doen? Ik zei het al, ik weet niet of de koning door heeft gehad dat Nehemia bad. Maar ik sluit niet uit van wel. Maar er gebeurt wat. Het hart van deze machtige heerser wordt ter plekke en ter plaatse, hoe je het wil zeggen, direct geneigd. Direct gebeurt er wat. Toen zeide de koning tot mij, En dan vermeldt Nehemia later een opmerkelijk detail. De koningin die zat naast hem. Dat moet iets gunstigs zijn, denk ik. Toevallig zat ze daar. Ach nee. Een kind van God zegt niet toevallig, zussen. De Heere bestuurt het nou zo. Dat zus en zo was. En toen werd er dat en dat gezegd en gedaan. Nehemia is niet blind voor gunstige omstandigheden. Blijkbaar had die vrouw, die koningin, nou ja, een gunstige invloed. Was ze ook Nehemia gunstig gezind en maakt dat voor de koning makkelijker om toe te stemmen. Een van de verklarers merkt op, het was vrij gebruikelijk bij grote kwesties dat ze dan eerst een vergadering hielden. En dat de koning zijn raadsheren erbij haalde en zei van, joh, wat vinden jullie? Zullen we dit wel doen? Nehemia vraagt of de bouwstop mag worden opgeheven, maar ik wil Jezus jullie advies horen. Want er is nogal eens wat gebeurd in het verleden en zullen we dat nou wel doen? Ik zou het wel willen, maar breng eens in kaart of dat kan. Bij Vasti gebeurde dat. Die werd niet weggestuurd voordat er eerst een vergadering werd gehouden. Hier opmerkelijk niet. Wel die koningin. Misschien gaf ze een knikje. Zo van, doe maar. Toevallig zat die vrouw daar. Heb je dat ook wel eens gehad? Hij achteraf moest zeggen, wonderlijk zijn uw wegen, heren, dat die persoon er ook was. Dat hij dat of dat deed. Nee, dan zeg je niet later, die koningin die heeft het voor elkaar gebokst. Wat zegt hij? Na de goede hand mijn Gods over mij. Dat is cruciaal. Daaraan schrijft hij alles toe. En niets aan wat dan ook van de mens. Hoe lang ben je weg? Dat is eigenlijk de vraag die je terugkrijgt. Hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij wederkomen? Die koning geeft daarmee eigenlijk al toestemming. Maar ja, niet te lang, hè. De kanttekeningen melden dat het uiteindelijk 12 jaar is geweest. Maar het feit dat hier die 12 jaar niet genoemd is, is natuurlijk logisch. Want hij stond voor een grote klus en wist zeker niet op dat moment hoe lang dat zou gaan duren. Maar hij heeft wel aan de koning duidelijk gemaakt, dat kun je er wel uit opmaken, dat het geen 2 weken zou zijn. Dat het echt wel een langere tijd zou zijn. Maar een exacte tijd heeft de man natuurlijk niet kunnen geven. Je moest reizen heen en terug en noem maar op. En dan hoeveel werk is er. Maar hij geeft wel een reactie die blijkbaar duidelijk maakt dat hij zo snel mogelijk zal terugkomen. Ik denk dat je het zo mag zien in het antwoord wat hij geeft. Dus het is al duidelijk wat de strekking betreft, maar niet duidelijk wat de exacte tijd betreft. Dus het is een goed antwoord, een passend antwoord. En dan, ja, als hij dan die toestemming merkt, dan durft Nehemia nog meer te vragen. De verhoring van Gods werk en zaak, ja, die is overduidelijk aanwezig en het geeft hem de vrijmoedigheid om nog meer te vragen. Hij krijgt toestemming om te gaan, dat is duidelijk. Maar hij vraagt ook nog om lastbrieven voor de landvoogden, om te kunnen reizen, om niet belemmerd te worden. En hij vraagt ook om bouwmateriaal. Stenen lagen er voor het oprapen. De ruïne van Jeruzalem, de stenen waren herbruikbaar, maar voor bepaalde dingen had je ook hout nodig. En dat was beschikbaar in de Libanon. En de boswachter, de bewaarder van de lusthof, Asaf. Ja, die het zou mooi zijn als die bomen en hout ter beschikking zou stellen, zodat je ook zolders kunt maken en met dat hout kunt doen wat die muur ook nodig heeft en de gebouwen eromheen. Gemeente, God verhoorde het gebed en God blijkt niet karig te zijn in de verhoring. Het heeft al 4 maanden geduurd. Maar dan toch een rijke verhoring. En de omstandigheden zijn zeker niet onbelangrijk. En het behaagde de koning om het te doen. Maar het is God die het doet. Mag ik maar eenvoudig deze les in uw midden neerleggen. waar Satan vaak mij vertelt dat God het niet zal doen, of hoogstens voor de helft. Dat dit gedeelte laat zien dat we geen karig God hebben. En een God, ja, die volkomen zalig maakt en volkomen werk levert en geen half werk. Hij zal zijn werk voor mij en in mij voleindigen. Ik vind het een mooie psalm. Hij vraagt om een vorm van bescherming en begeleiding. Sommigen zeggen dat hier ook de escort is bedoeld die later krijgt. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, met vrijmoedigheid en verwachting legt hij alles neer. Ja, straks zegt die koning, maar nou houdt het een keer op. Nee, God doet geen half werk. En dan lezen we zo tot slot. En de koning gaf ze mij. Ja, de koning gaf ze mij. Maar hoe kwam dat dan? Hoe kun je dat verklaren? Nou, dat zal ik je vertellen. Naar de goede hand mijn Gods over mij. Dan mag hij de Heere prijzen. Dan wil hij dat niet onvermeld blijft. Dat God het heeft gedaan. Het was niet mijn tactiek, het was niet mijn timing. Nee, maar in de weg van gebed, op zijn tijd en wijze, kreeg ik alles wat ik nodig had. Meer dan overvloedig. Gods goede hand, Gods zegen. Daarvan hangt het af. Nee, dat sluit omstandigheden niet uit, maar in. Dat sluit voorzichtigheid niet uit, maar in. Maar het is Gods hand. En om te wachten op zijn tijd. En dan ook naderhand niet te verzwijgen. Dat God het heeft gedaan. Toen ik dit voorbereidde, een paar weken geleden. Toen moest ik terugdenken aan een situatie uit mijn studietijd. En toen zat ik in een hele grote benauwdheid. En ik wist niet meer hoe het moest. En ik had God gebeden. Het gaat nu veel te ver. En dat hoeft ook niet om dat helemaal te vertellen wat er toen gebeurde. Maar. En toen eindigde dat zo bijzonder. Ik was er verwonderd over. En toen kreeg ik een vraag van een medestudent. Toen zei hij, hoe heb je dat nou toch gefixt? En toen heb ik antwoord gegeven. Maar te weinig gezegd dat het Gods goede hand was. En dan heb je later zoveel verdriet van. Dan voel je zoveel schuld. Toen dacht ik, kan maar beter nooit dominee worden. Nee, maar dat is ook een zaak van onze kant, kan het ook niet komen. Maar wat mooi, dat we hier de weg gewezen krijgen, naar de goede hand van God. Ik zeg niet dat ik helemaal niks heb gezegd, maar veel te weinig. Ik was bang voor overdreven vroomheid of zo, maar zeg het maar. Ik heb die klus kunnen doen. Weet je hoe dat... Nee, niet omdat ik zo goed had uitgerekend en ik heb er zoveel aan verdiend. Nee, naar de goede hand van God over. Ja, maar dat is vroom. Nee, dat is niet vroom. Dat is toch Gods eer. Als je duidelijk maakt dan wat je hebt kunnen doen, wat je hebt mogen doen, dat naar de goede hand mijn Gods. Daar hebben we gebrek aan. Dat benoemd wordt, dat de Heer zo de eer ontvangt. Dat hij gebeden verhoort. Ik heb geworsteld, ik heb geploeterd. Maar naar de goede hand mijn Gods is het gelukt. Doet het ook, de Heere de eer geven? Dat hij gebeden hoort, dat hij verhoort. Nee, ik ben er niet goed in, dat heb ik u moeten belijden. En de Heere weet het ook. En toch, wat maakt dit jaloers? Ik hoop dat het ook een vlammetje mag zijn in uw leven. Dat je zegt, ja Heere. Uw goede hand. Ik heb er jaren om gebeden. Ik heb dit gedaan, ik heb dat nagelaten. Maar toen mocht het gebeuren. Uw goede hand over mijn, nou ja, noem maar op, mijn bedrijf, mijn vrouw. Uw goede hand. Die kwam erin mee. Nee, die gaf de doorslag. En ik heb tot God van de hemel gebeden. En dit gedeelte roept op om niet te verflauwen in het gebed. Om niet te denken als je 4 maanden hebt gebeden. Het zal niet komen. Inderdaad. Soms duurt het 4 jaren. Maar één ding is zeker. De Heere laat niet langer wachten. dan nodig is. Hij doet het op zijn tijd en wijze. Kijk, en als je erachter staat, kun je dat makkelijker benoemen en bevestigen dan wanneer je erin zit. Maar wat is het ook juist tot Gods eer, als je er midden nog in zit en er is nog geen glimp van een oplossing te zien. Dat je toch zegt, zijn goede hand zal op zijn tijd en wijze over mij zijn. Het verdriet op Nehemia's gezicht laat duidelijk zien dat de man diepten heeft gekend. Zal het wel ooit zover komen? Zal het wel ooit goed komen? Zal Jeruzalem geen ruïne blijven? Toch heeft hij gebeden. Of God een opening, een oplossing wilde geven. En die kwam er. 4 maanden later. 4 maanden geworsteld. Blijf worstelen. Blijf bidden. Hij zal niet beschamen. Degene die op hem een beroep doet, die het van hem verwacht. De verhoring zit niet in de veelheid van woorden. Die zit zelfs niet in de gestalte van je hart. Waarom is Nehemia verhoord? Ja, je kunt zeggen, hij heeft gebeden. Naar de goede hand mijn Gods over mij. Maar er ligt nog een veel diepere reden onder. In dat Jeruzalem zou de Messias komen. De komst van de Messias was er de oorzaak van. Dat ook dit gebed verhoord is. Het werk van de Messias, ook vandaag, Jezus Christus, is er de oorzaak van. Dat gebeden in zaken zijn koninkrijk en zijn welbehagen verhoord zullen worden. Op zijn tijd en wijze. En het rust niet op iets van u, niet op iets van mij. Maar op zijn werk en zijn persoon alleen. Bid tot God van de hemel. Ik wil u nog 1 keer wijzen op vers 4. Toen bad ik tot God van de hemel. Doet u het ook? En dan vers 8. En de koning gaf ze mij. Hoe dat kon? Naar de goede hand mijn Gods over mij. En die God is vandaag niet veranderd. Amen. Laten we zingen van 66 vers 5 en 10. En net belemmerde onze schreden. En God zij altoos op het hoogst geprezen. 66, 5 en 10. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u dat u ons vanmorgen, vanmiddag hebt laten zien. Dat ook al duurt het 4 maanden, er gebedsverhoring is. Als het gaat om uw zaak en om uw eer. Heer, hebt u een man in het hart gewerkt dat hij naar Jeruzalem wil gaan. Om letterlijk te bouwen, om geestelijk te bouwen. U gaf zo een keer ten goede. In het volksbestaan en het geestelijke bestaan van Israël. Zo gaf u ook een keer ten goede in 1517. Toen Maarten Luther, ook een klein mannetje, toch mocht gaan bouwen. En heren, dan is dat alles uw goede hand geweest in de reformatie. We mogen daar ook nog steeds verwonderd over zijn. En geef dat die verwondering er is. En dat we als nazaten van die reformatie getrouw zullen zijn. Niet zelfgenoegzaam. Niet onszelf overschattend, maar ook biddend. Om voortgaande en voortdurende en hernieuwde reformatie. En dat we niet zullen denken dat alles wel goed komt. Buiten de weg van het gebed om. Heer, u wil de gebeden gebruiken als middelen in uw hand. En mogen we daar dan ook van overtuigd zijn geraakt vandaag. Opnieuw en ook voor het eerst. Heer, u kent degene van ons die worstelen en zuchten. Die dit gebedsleven kennen zoals Nehemia dat beoefende. U kent de noden en zorgen en u wilt ook vanmorgen daarin bemoedigen, mogen ze het opmerken. En dit zit niet in de veelheid van woorden, dat is ook duidelijk. Er mag toch de kracht van het gebed gevonden worden. Ziende op die grote Messias die toen nog komen moest en inmiddels is gekomen. Het gaat op aarde, Heer, om uw zaken, niet om de onze. En mag ons leven werkelijk in dat teken staan. In het teken van uw zaak en naam, zoals dat was, ook bij de reformatoren. En dan kunnen we niet allen dezelfde taak, en hoeven niet allen dezelfde taak te doen, zoals Nehemia, zoals Luther, maar dat er toch ons leven daarin getekend zal zijn. In of buiten het ambt. Heer, gedenk zo, als we deze plaats weer verlaten, als we huiswaarts gaan, Heer, gedenk degenen die al thuis zijn, bijzonder de eenzamen. Geef nog een goede nabetrachting en mag ook vanavond er verlangen zijn om opnieuw een ander deel van uw woord verkondigd te krijgen. Om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Gedenk ook hem die dan daartoe geroepen wordt. Gedenk al uw knechten en het verdere van deze dag. Mogen er zijn bouwers aan Jeruzalems muur. Aan dat wondere werk wat u ook in de reformatie hebt gegeven. En wat steeds nog voortduurt. Zie zo in gunst op ons neer, Heren. Uw goede hand was ook vanmorgen over ons. Dat is niet naar verdiensten, dat is naar genade. Hoor ons om Jezus wil, de lofprijzing van uw naam. Amen. Zingen we van 147, het eerste vers, laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed het en hoe gepast is het om onze God te prijzen. Vers 1 van 147. Gemeente, verheft uw hart tot God, zowel hier als thuis, en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zingen we nu een vaste burcht.